Meer techneuten zijn die niet, dus voor de rest lukt het niet meer. Dank je.
Goedemorgen, gasten, leden van onze kerk. Welkom allemaal in de kerk, maar ook wie thuis nog de dienst mee volgt. Hartelijk welkom. Op alle plaatsen samen zijn wij, vormen wij onze kerk. Vandaag vieren we het avondmaal met elkaar. Ook worden er vandaag opnamen gemaakt voor de documentaire van Hashmat Ramati, zoals u heeft kunnen lezen. Welkom ook voor jullie en Hashmat natuurlijk ook. Accent is, van de dienst is vandaag ligt op het avondmaal. Thema Travel Light. En kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal wat in de nieuwsbrief staat. De muziek wordt verzorgd door Melchior, Eline, Diana, Mai en Bert. We beginnen de dienst dadelijk met een moment van stilte. Mijn naam is Wilma Thijs en ik wens u een gezegende dienst. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ja, dat is het.
Laten we ons hart omhoog heffen en een moment stil zijn. Vanuit de stilte van dit moment willen we hardop zeggen tegen God en tegen elkaar dat we alles van Hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Kerk is een plek waar we mensen welkom heten, waar iedereen welkom is om bij hem te komen. Met open armen word je ontvangen. En dat gaan we nu zingen met het volgende lied. Het licht, het vuur, de warmte van de paaskaars steek ik nu het kleine kaarsje aan. Want we weten dat heel veel van ons ook nu de dienst thuis meemaken. En misschien zit jij wel met je ouders, met je opa en oma nu de dienst te kijken of later. En wat we net zongen is ook voor jou. Welkom bij God. Daar mag je aan denken als je deze kaars ziet. We gaan bidden en zingen en lezen door elkaar heen, een psalmgebed. We gaan stukjes zingen van psalm 19. Na vers 1 nodig ik William uit om een stukje van die psalm uit de Bijbel voor te lezen. Dan zingen we vers 5. Daarna ga ik bidden voor deze dienst. Maar eerst psalm 19, vers 1.
Ik lees met u psalm 19, vers 8 tot en met 13. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.
Dank u wel, Vader, hoe prachtig u alles heeft gemaakt. De schepping, het heelal en de kleinste details in de natuur vertellen hoe groot en hoe goed u bent. En ze helpen ons om u te kennen. We danken u voor uw woorden, waarin u tot ons spreekt. Gewone mensenwoorden, tegelijk bijzondere woorden, want ze komen van u. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft om op deze zondagochtend samen te zijn in de kerk. Dank u wel dat we weer met meer mensen samen kunnen zijn. En dank u dat het ook nog steeds mogelijk is om thuis via de livestream de dienst te volgen. Wilt u bij ons zijn vandaag? Ons een goede dienst geven tot eer van u? En geef dat we u mogen ontmoeten. Thuis of in de kerk. In een lied, een woord, in het avondmaal. Wilt u ons helpen waar we een taak hebben in de dienst? In het spreken, in het muziek maken. In het zingen, in het verzorgen van de techniek. En ook onze gasten van één vandaag. Wilt u ons alle zegenen en helpen? Dat vragen we u en daar vertrouwen we ook op. Want we mogen u bidden in Jezus' naam. Amen. Ik nodig nu William uit om voor ons te lezen het gedeelte dat centraal staat in de preek vandaag. We gaan vooral het hebben over het eerste stukje in de schriftlezing, waar we een gesprek horen tussen Jezus en Johannes. Naar aanleiding van een onbekende man die in de naam van Jezus wonderen doet.
Ik lees met u Markus 9, vanaf 38 tot en met vers 50. Johannes zei tegen hem: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voetje op de verkeerde weg brengt... Hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Ieder moet met vuur gezouten worden. Zout is goed. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het dan zijn kracht teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen en alle mensen die de dienst volgen. Het zal niemand zijn ontgaan. Ik heb hem hier op mijn telefoon staan. De coronapas. Ik ga niet preken over de coronapas, want voor je het weet zeg je iets en dan word je ontslagen. Dus dat risico gaat niet lopen. Maar het is natuurlijk wel een ding, hè, dat we nu in een situatie leven waar we aan de ene kant blij zijn met veel meer mogelijkheden en vrijheden. En tegelijkertijd op een nieuwe manier moeten bedenken, hoe verhouden we ons tot elkaar? Hoe gaan we om met verschillen? Eerst zaten we allemaal in hetzelfde schuitje en mochten we allemaal niks. En nu ontstaat er iets van een tweedeling in de samenleving. En dat raakt ook ons als kerk. Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben we als gemeente besloten om geen corona-check in te voeren bij de ingang. Maar die discussie kan zomaar weer oplaaien. Stel dat er weer een nieuwe golf zou komen. En dan zijn er grote verschillen. Stond deze week ook in de krant. 4 op de 10 kerkgangers in Nederland zou eigenlijk wel vinden dat je die coronapas moet laten zien bij de ingang ook van de kerk. 4 op de 10 van de Nederlanders zegt, dat moet je juist niet doen. Nou, best kans dat we ook in ons midden daar verschillend over denken. Nou, het zou interessant zijn, maar ik zei al, ik ga niet over de coronapas spreken. Maar dat thema van die coronapas zat wel in mijn gedachten en ging ook een beetje meetrillen toen ik bezig ging met dit bijbelgedeelte, een lastig bijbelgedeelte. Ik heb het gekozen omdat het op het rooster staat, het kerkelijke leesrooster, maar dit hoort echt ook bij de moeilijkere woorden van Jezus. En toch toen ik ermee bezig ging, dacht ik van ja, maar hier zitten wel raakvlakken met die discussie over de coronapas. Want het gaat eigenlijk om de vraag, zijn er grenzen? Zijn er grenzen bij de kerkdeur? Zijn er grenzen bij God? Bij Jezus? En we ontmoeten Johannes, een van de meest vertrouwde volgelingen van de Heer. En Johannes heeft heel duidelijk een beeld, ja, er zijn grenzen. En die moeten er zijn. Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdrijft en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, want hij wilde zich niet bij ons aansluiten. Johannes zegt, dit kan niet. 2 problemen. Als je demonen uitdrijft in Jezus' naam, dan moet je daar toch een vergunning voor hebben, een opdracht. En die 12 discipelen van Jezus hadden dat. Markus 6, ze kregen de volmacht van de Heer om dat te doen. Maar die onbekende man, die heeft dat helemaal niet. En hij is zelfs niet aangesloten bij de groep van leerlingen van Jezus. Hij volgt ons niet, staat er letterlijk. En let dan op het woordje ons. Nee. Wij, Jezus, wij, hè, dat is onze groep. En die onbekende snuiter die daar in uw naam dingen aan doen is. Hij, wij. En daar moet dus een grens zijn, hè, Jezus. En we hebben geprobeerd die man te laten stoppen, maar hij luisterde niet. En de impliciete boodschap is van Johannes, gaat u dan zeggen dat hij dat niet moet doen? Dus Johannes vraagt een check, een grens. En dan is de reactie van Jezus verrassend inclusief. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Dat is verrassend. Want Johannes had wel enige aanleiding om te verwachten dat Jezus ook inderdaad die grens zou optrekken. Want bij andere gelegenheden is Jezus heel duidelijk. In een gesprek met de fariseeën, lees je Matthäus 12, daar zegt hij precies het tegenovergestelde. Daar komen de fariseeën op hem af en die beschuldigen hem dat hij onder verkeerde invloed zijn werk doet. En dan zegt Jezus, ho, wie niet voor mij is, is tegen mij. Dus daar trekt Jezus een grens en jullie staan aan de andere kant. Nou, dat verwacht Johannes hier ook, dat Jezus dat hier ook doet. Maar hier is Jezus juist heel inclusief. Nee, ook al is die man helemaal geen volgeling van me. En ook al heeft hij helemaal niet zijn officiële bewijs dat hij wonderen mag doen. Wie niet tegen mij is, is voor mij. En als hij dat doet, door mijn naam, en zo in het krachtenveld staat van mijn koninkrijk. Nou, laat het maar gebeuren. Dan zal hij heus geen kwaad spreken van ons. Dus belet het hem niet, Johannes. Dat is de correctie van Jezus. Belet het hem niet. Precies datzelfde woord hoor je even later als Jezus boos wordt op die discipelen die de kinderen op afstand houden. Belet hen niet om bij me te komen. Hou hen niet tegen. En hou deze man ook niet tegen. Werp geen onnodige barrières op. Dus de Heer corrigeert Johannes, die een grens wil optrekken. Sterker nog, Jezus gebruikt die opmerking van Johannes voor een loeiernstige waarschuwing. Zo'n waarschuwing die je van je sokken blaast. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, het zou beter zijn als die met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. vers 42. Het gaat om geringen. Nou, als je deze tekst leest in de context van die hoofdstukken, dan kun je denken aan die kinderen die twee keer voorkomen. Kleinen. Maar het gaat ook dus over die man. Was die gering? Hij deed bijzondere dingen in de naam van Jezus. Maar toch, hij hoorde nog niet bij de kerk, zeg maar. Hij had nog geen gemeente om zich heen. Dus in die zin, gering, kwetsbaar. En Jezus zegt, je moet zulke mensen, of ze nou volwassen zijn of kind, niet van de goede weg afbrengen. Een snelle, een relatief zachte dood met een via een molensteen om je nek zou beter voor je zijn dan dat. Jezus is heel ernstig. Waarom is hij zo? Opeens zo fel. In de tekst wordt een woord gebruikt dat wij kennen als het woord schandaal, scandalon. Het gaat hier, en dat gaat over dat je bewust iemand die zich op de goede weg begeeft, van die goede weg probeert af te brengen. Op een dwaalspoor brengt. Of iemand wil laten struikelen. Denk aan een verdediger op het voetbalveld die een spits op zich af ziet komen en weet, dit wordt of een doelpunt, een tegendoelpunt, of ik ga er nu met gestrekt been in, ik ga niet op de bal, maar op de been, en dan hou ik hem tegen, in de 16 meter. Een scandalon. Dan wil je iemand doelbewust laten struikelen. En dat gebeurt helaas, ook in de kring van volgelingen van Jezus. Jezus had al kort hiervoor gemerkt dat de leerlingen bezig waren met de vraag, wie is bij ons de belangrijkste? Ook toen al begon dat te komen. Dat de volgelingen van Jezus, dus de kerk, dat het daar ging om macht. En nu weer, het gaat om de groep. Wie hoort er bij ons? En dan heb je dus ook over de grens en dan ga je je dus afgrenzen van wie daar buiten staan. En dat is link. Als mensen, hoe gelovig ze ook zijn, en hoeveel bijzondere dingen ze ook zeggen of doen, als mensen in Gods naam zich gaan bezighouden met macht, of het definiëren van hun eigen groep. Want vroeg of laat raken er mensen ernstig beschadigd. Ik denk aan ons kerkelijke verleden, waar we nog niet zo heel lang geleden elkaar de kerk uitvochten. Het is schadelijk, juist voor de kleinen, voor de mensen die op zoek zijn, voor jongeren. Of gisteren op de radio, op het nieuws, de kerk in Canada, duizenden kinderen van Native Americans weggehaald, onvrijwillig, bij ouders. Dat is zo schadelijk voor die kinderen, voor ouders, voor gezinnen, ook voor het geloof. Jezus waarschuwt er scherp tegen. We kunnen het zien bij anderen, maar zouden we het zien bij onszelf, als het bij ons speelt? Jezus waarschuwt ons en roept ons op om geen beperkingen op te leggen. Zeker niet aan mensen die kwetsbaar zijn in hun geloof. Verhinder ze niet. Jezus is dus heel inclusief. Kom maar. Laat de kinderen erbij komen, laat de kleintjes erbij komen, laat de zwakken erbij komen. Maar hoe zit het dan met die andere teksten die er toch ook staan? Dat Jezus de grens wel optrekt. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Ja, die kant is er echt. Alleen het punt is, daar gaan wij echt niet over. Wij gaan niet over grenzen. Daar gaat alleen Jezus zelf over. Want, dat is misschien wel opvallend, maar Jezus zelf kan ook zo'n scandalon zijn. Zo wordt hij op meerdere plekken in het Nieuwe Testament genoemd. Zo'n steen waar je aan stoot. Petrus zegt dat, Jezus is een steen waarover je struikelt en een rotsblok waar je aan kunt stoten. En Paulus heeft het erover dat de boodschap van het kruis van Jezus die voor onze zonde is gestorven ook een rotsblok is waaraan je je stoot. Een struikelblok, een scandalon. Het punt is dat wij zelf als mensen geen grenzen hoeven te trekken. Het evangelie is duidelijk genoeg. Jezus is de rots waarop je je leven mag bouwen. Maar ook een steen waar je je aan kunt stoten. En dat geldt niet alleen voor mensen die dan buiten zijn, maar dat geldt ook voor mijn eigen hart. Ik merk het bij mezelf. Jezus die voor mijn zonde stierf. Ja, maar ik ga dus echt niet toegeven dat mijn leven een mislukking is. Dat ik redding nodig heb. Bekijk het. Jezus die de Heer is van mijn leven. Ja, dat betekent dus echt niet dat ik echt de hele controle over mijn leven uit handen wil geven, hè? Dat zegt mijn oude ik. Dan stoot ik mij eraan. De uitnodiging is, dit doet Jezus. Breng die ergernis bij mij. En bouw toch je leven op mij, de hoeksteen. Bouw er toch op hoe het ook kan schuren. In je leven. Het evangelie. En daar gaat het ook over bij het avondmaal. We vieren vandaag het avondmaal. Je kunt ook bij het avondmaal allerlei dingen bedenken en zeggen. En dat hebben we in onze traditie ook gedaan over voor wie is dan het avondmaal. Moet je dat dan een beetje afgrenzen. Maar waar het eigenlijk om gaat is, wie is Jezus voor jou? Als je zou zeggen, Jezus laat me koud. Die boodschap van het kruis, daar kan ik niet zoveel mee. Dan is het beter om nog niet het avondmaal te vieren en Jezus eerst beter te leren kennen. Maar als je zegt, met al mijn vragen en hoe het ook kan schuren, weet ik toch dat ik bij Jezus moet zijn. Dat hij de hoeksteen is waarop ik mijn leven bouw. Ja, dan is het avondmaal dus voor jou en voor u. Dan zegt Jezus, kom, niemand mag je hinderen. Nou, dan die coronapas. Ik begon ermee en ik had beloofd, ik kom er nog even op terug. Het gaat in de preek, vanuit het Bijbelgedeelte, dus over de grens. Is er een grens voor wie bij Jezus mag komen? En we hebben gezien, Jezus is verrassend inclusief. Wij mensen mogen zeker geen belemmeringen opwerpen. En zeker niet voor mensen die klein of nog in ontwikkeling zijn in hun geloof. En wat heeft dat nou te maken met die coronapas? Nou, dat stond nog even één duikje in de Bijbel. Dat woord, waar ik het over een paar keer over gehad heb, skandalon, dat je geen struikelblok mag opwerpen voor iemand op de geloofsweg. Dat wordt door Paulus, enkele tientallen jaren later, gebruikt als het gaat om een heel praktische kwestie. En er zijn gemeentes ontstaan en die proberen samen de weg van Jezus te gaan. En dan ontstaat er een dijk van een probleem. Als in die tijd social media hadden gehad, stond Facebook er vol van. Niet de coronapas, maar de vraag, mag je dan wel of niet vlees eten waarvan je niet weet waar het vandaan komt of het kosher is? Sommigen zeggen, nee, dat mag je echt niet doen. En wie weet is het wel dat vlees wel geslacht in het kader van een heidens ritueel. Ver weg blijven. En anderen zeggen, nee, we zijn toch vrij in Christus. En die wetten zijn afgeschaft en die afgoden, dat zijn toch helemaal geen goden. Dus kom op, kom erop met die biefstuk. Nou, dat is een enorm discussiepunt in die tijd. En wat doet Paulus? Zegt Paulus dan van, nou, het is A of B. En Paulus zegt, waar ik jullie over na wil laten denken, is hoe ga je met elkaar om? Als jij zoveel behoefte hebt aan vrijheid. Of als jij je zo fijn voelt bij duidelijke regels. Hoe ga je daarmee om? Samen. Nou, en dan zegt Paulus, dat in Romeinen 14 vers 13, neem je voor om je broer of zus, om iemand voor wie Jezus is gestorven, net als voor jou, neem je voor om je broer of zus geen aanstoot te geven en hem niet te ergeren. Geef geen skandalon. Dus neem je voor dat je niet gericht bent op, nou, hoe kan ik mijn gelijk halen? Hoe kan ik zorgen dat het voor mij zo fijn mogelijk is in de kerk? Maar neem je voor, streef er actief naar dat je de ander niet belemmert in zijn of haar geloof. In zijn of haar betrokkenheid bij de kerk. Leg geen struikelblokken op weg naar Jezus. Nou, dan maak ik het bruggetje tot slot naar de coronapas. Wij hebben die niet ingevoerd in de Emmauskerk. Misschien komt dat ook wel nooit. Misschien komt er wel een discussie over. Hoe het ook gaat, Laten we die regel van Jezus in gedachten houden. Zorg ervoor dat je geen struikelsteen, geen scandalon neerlegt voor je broer of zus. Maar probeer je te verplaatsen in de ander en probeer zo je op te stellen en te spreken dat die ander kan groeien in zijn of haar geloof. Die ander die misschien een kwetsbare gezondheid heeft, of die het gewoon heel spannend vindt, het hele corona gebeuren, of juist heel veel vragen heeft bij het vaccin. Die ander die misschien heel graag naar de kerk wil, of die misschien heel graag wil dat zijn kinderen weer gewoon elke week mee kunnen. Probeer je te verplaatsen in die ander. Want zo vervullen wij de wet van de liefde, de wet van Christus. Amen. O grote God die liefde zijt, we zingen gezang 481.
Thank you.
gaan het avondmaal vieren. Voor wie is het avondmaal? Voor ieder die zijn leven, die haar leven wil bouwen op de rots, op Jezus. En dan zeggen we met Paulus, het is voor wie met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om ons in een nieuwe relatie met God te brengen. Die uitnodiging gaat uit voor ons allemaal, leden en gasten, hier in de kerk of thuis. Door de omstandigheden zijn we nog steeds niet allemaal samen in de gelegenheid om in het gebouw te vieren. Dus er zijn ook mensen die thuis het avondmaal nu met ons meevieren. En om de verbondenheid met elkaar ook toch te ervaren, zullen we een aantal liederen samen zingen en een aantal woorden samen uitspreken die ons toeleiden naar het avondmaal. In rood gedrukte tekst straks spreken we samen hardop uit. Nou, gewoontegetrouw wensen we elkaar bij het begin van het avondmaal de vrede toe. En ooit, in het pre-coronatijdperk, gaven we elkaar erbij een hand. Ik stel voor dat we het nu nog even bij woorden laten, omdat niet iedereen zich daar helemaal fijn bij voelt. Ook een beetje met de preek in het achterhoofd, laten we nu elkaar de vrede van Christus toewensen met woorden. En dan begin ik, de vrede van Jezus Christus zij met u en jullie allen. We gaan de betekenis van het avondmaal nu gedenken door daar samen het in gebed naar God toe uit te spreken. Laten we samen bidden. Vader, in de nacht voordat hij stierf, heeft uw zoon Jezus gegeten, samen met zijn vrienden. Hij nam een brood en dankte u ervoor. Hij brak het, deelde het uit en zei, neem en eet. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit om mij te gedenken. En vader, na de maaltijd nam uw zoon Jezus een beker wijn. Hij nam en dankte u ervoor. Hij gaf het aan zijn vrienden en zei, drink deze beker, allemaal. Dit is mijn bloed, Gods nieuwe belofte van liefde en vergeving. Doe dit om mij te gedenken. Vader, nu wij brood en beker gaan delen en de dood en opstanding van Christus gedenken, vragen we u. Zend uw Heilige Geest op ons neer, zodat iedereen die de gave ontvangt mag worden gevoed met zijn lichaam en bloed. Ja, Vader, stort uw Heilige Geest over ons uit, dat we elkaar zullen liefhebben, onszelf zullen geven voor het herstel van de wereld en het goede nieuws van Jezus zullen delen totdat Hij komt in heerlijkheid. Dat vragen we u met eerbied en met verwachting. In de naam van de Heer die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We belijden zingend ons geloof met de woorden van het volgende lied. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is. Zullen we dat, als dat voor je gaat, staande zingen? even over de praktische gang van zaken. We hebben nog een beetje voor de dienst overleg gehad over hoe we het logistiek goed konden doen. En het gaat net een beetje anders dan in de nieuwsbrief stond. Straks worden de mensen uitgenodigd om te beginnen in het vak links in de zaal. Dan lopen we via het brede pad hier naar voren. En dan mag je een bekertje meenemen, een stukje brood. En met bekertje en stukje brood lopen we dan via de koffiezaal weer terug. Vervolgens gaat het grote middenvak ook via die kant, dus via deze gang, naar voren naar de uitdeelpunten. Ik zeg het nu verkeerd, want we beginnen met de achterste, want vele laatste zullen de eerste zijn. Dus we beginnen met het achtervak, dan dat vak, dan het middenvak en tot slot jullie hier aan de rechterkant van de zaal. En natuurlijk voor de mensen thuis, die zijn ook van harte welkom om het avondmaal mee te vieren. En kunnen wellicht ondertussen ook nog de spullen klaarzetten voor de viering van het avondmaal. We gaan ons met de volgende woorden richten op de betekenis van wat we doen als we brood en beker eten, drinken en vieren. Gemeente, hef je hart omhoog naar Christus. Ja, Heer, wij heffen ons hart naar U. Laten we God loven en prijzen voor het geschenk van zijn Zoon Jezus. Ja, Vader, wij loven en prijzen U. Gemeente, verwacht de komst van Jezus Christus. Hosanna, wij zegenen U. Die komt in de naam van de Heer. Hoor hoe Jezus zelf ons uitnodigt. De woorden uit Openbaring 2. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. We zullen samen eten, ik met hem of haar en hij, zij met mij. We gaan nu samen het lied horen en als je wilt kun je meezingen aan uw tafel. En ondertussen worden we hier in de kerk uitgenodigd om voorin brood en beker op te halen en mee te nemen naar onze plek. Thank you. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Wij gedenken en geloven dat Hij zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Omdat het één brood is, zijn we, hoewel met velen, één lichaam. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. De beker waarvoor we God loven en prijzen maakt ons één met het bloed van Christus. Wij loven en prijzen God. Hij gaf zijn Zoon tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Altijd wanneer we dit brood eten en deze beker drinken, verkondigen wij de dood van de Heer. Wij verkondigen de dood van de Heer totdat Hij komt. We hebben nu met elkaar de gemeenschap gevierd in het avondmaal. We loven God voor zijn geschenk. En wat we delen in het avondmaal heeft ook te maken met het leven van ons als broers en zussen. Daarom gaan we nu over naar het blokje gemeenteleven. En dat begint met de mededelingen uit de gemeente.
Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom bij mij of dominee Daniël Timmerman met vragen of opmerkingen of over hoe je mee kunt doen in onze gemeente. Dat kan ook digitaal via www.emmauskerkeindhoven.nl. Verder heb ik nog de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en die is gewoon bij de uitgang of via de hoe heet dat ding? QR-code. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jan Wondergem. Hij hoopt 27 september 80 jaar te worden. Een kroonjaar. We willen hem hier hartelijk mee feliciteren. En wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe levensjaar. De uitslag van de verkiezingen van 12 september. Daar zijn de volgende broeders en zusters gekozen en door de kerkraad benoemd. Als diaken, onze zus Lidie Schelen en Jacqueline Dikke. Als bestuurlijk ouderling voor het jeugdwerk onze broers Rinus Hoogsteder en Sebastiaan van Ruitenbeek. En als bestuurlijk ouderling onze broers Hans van de Veen en Mark de Vouw. Eventuele bezwaren kunt u tot vandaag mailen naar de Scriba. De bevestiging hiervan zal plaatsvinden in de dienst van zondag 3 oktober.
We gaan nu samen bidden En in onze gebeden wil ik één naam in het bijzonder noemen, de naam van Hashmat, die vandaag ook bij ons in de kerk is. Fijn dat dat kan na al die maanden van coronabeperkingen. We gaan voor jou bidden, omdat je over anderhalve week, 5 oktober, een belangrijk gesprek hebt met de IND, het kader van je asielaanvraag. We willen bidden om rust en vertrouwen voor jou en ook om veel wijsheid voor onze overheid. Ik ga ons graag voor in gebed. Heer Hemelse Vader, we danken u voor uw woord, waarin u zo ons oproept om iedereen te betrekken bij wat we delen in de kerk. Iedereen die ook iets heeft met de naam van Jezus. En waarin u ons ook met klem oproept en waarschuwt om geen beperkingen op te werpen waar u dat niet doet. Help ons om zo gemeente te zijn. En zo samen te leven van het ene brood en de ene beker. Waardoor we één lichaam vormen. Eén in u, Christus. Eén door uw geest. Help ons en help al onze medegelovigen om dat ook te doen in deze tijd die weer anders is dan de afgelopen anderhalf jaar. Waarin we weer veel meer mogen, ook in de kerk. Daarvoor prijzen en danken we u. Dank u dat u ons dat geeft en ons heeft beschermd. Maar leer ons, Heer, om daarbij oog te hebben voor de ander, voor elkaar, voor mensen in de samenleving die kwetsbaar zijn. Help ons om op dit vlak of op andere vlakken geen struikelblokken voor elkaar neer te leggen. Maar elkaar juist te helpen en te zegenen op weg naar het leven. Het echte leven, het volle leven. Dat we u kennen en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Heer, we bidden u om uw zegen voor Hashmat. Als hij over anderhalve week een belangrijk gesprek heeft, wilt u hem dan rust en vertrouwen geven om de dingen goed te kunnen verwoorden over waarom hij in u gelooft en wat dat voor hem betekent. We bidden nu voor zoveel anderen die in een vergelijkbare situatie verkeren, die al heel lang moeten wachten op duidelijkheid over hun asielaanvraag, die vaak veel stress ervaren, spanning. Hier wilt u hen kracht geven om het vol te houden. We bidden u ook voor onze overheid. En alle medewerkers van de overheid, ook bij de IND, bij de rechterlijke macht. Dat ze onder alle werkdruk en alle maatschappelijke druk het kompas gericht mogen houden op wat eerlijk is, wat rechtvaardig is, wat barmhartig is. We bidden u ook voor de gesprekken in Den Haag rondom de politieke koers voor de toekomst. Wilt u ons geven dat we een nieuwe regering mogen ontvangen? Wilt u alle wijsheid geven die daar invloed op hebben? We danken u, Heer, voor wat we met elkaar mogen delen in de Emmauskerk. We danken u voor de taallessen die elke dinsdag worden gegeven. Voor alle mensen die daar gebruik van maken. Dat het hen mag helpen om hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden en te integreren. En voor alle mensen die daar professioneel of als vrijwilliger bij betrokken zijn. Dat we hen helpen bij hun taak en ook zelf daarin zegenen. We bidden u voor het werk in de landelijke kerk. Voor alle mensen die zich daarvoor inzetten, zoals in de landelijke vergadering en allerlei commissies, wilt u geven dat dit werk vruchtbaar mag zijn en van betekenis voor het leven van plaatselijke kerken en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. We danken en bidden u voor onze jongeren en tieners, We zijn blij met hen. En ontvangen echt de plek van jongeren in onze kerk als een geschenk van u. Wilt u hen zegenen, Heer, op hun ontdekkingstocht naar hun plek in het leven, naar wie ze zijn, naar hun identiteit. En wilt u geven, Heer, dat ze in die ontdekkingstocht mogen ontdekken dat u van hen houdt. En dat niet zo mooi is als een leven dicht bij u. Mag onze plek, onze kerk een plek zijn en blijven en steeds meer worden, waar juist de kinderen en de tieners zich thuis voelen en gezien weten en gehoord met hun vragen. En wilt u ons zegenen als jeugdwerkers, als opvoeders, om in deze tijd het kostbare geschenk van uw evangelie, die kostbare parel, dat kostbare muntje dat we gevonden hebben, ook door te geven aan een volgende generatie. Heer, we dragen elkaar aan u op en alle van wie we houden. Wilt u naar ons luisteren, naar wat we in een moment van stilte tegen u willen zeggen? Dank u wel dat u ons bidden hoort. En ook die dingen waarvoor we geen woorden hebben. Door Christus Jezus onze Heer. In zijn naam loven we en prijzen we u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zingen ons laatste lied, Mijn Jezus, Mijn Redder, lied 137. mogen op weg gaan de nieuwe week in met de belofte dat God met je meegaat. Dat zijn zegen. En we mogen ook een zegen zijn. Door zijn hulp, met zijn kracht, voor de mensen om ons heen. Ga zo heen in vrede met de zegen van God. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen.
Amen, amen, amen.
En de collecte is voor de diaconie.